zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen uit Psalm 103 en daarvan het 10e vers. De Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Looft, looft den Heere, gij zijn legermachten. Gij engelen die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. Wij noemen u Psalm 103 en daarvan het 10e vers. Gemeente, het gedeelte dat u zal worden voorgelezen vindt u in de openbaring aan Johannes en daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Wij noemden u openbaring 8, de eerste 6 versen. Maar vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder lezen wij u uit Openbaring 8, de verzen 1 tot en met 6. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, omdat hij met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. Tot zover.
Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Och Heren, allerhoogste majesteit die in de hemel woont. Als wij aan de middag van deze dag onze ogen sluiten en onze handen vouwen om tot u te naderen in het gebed, zou u dan zelf een gebed willen geven, Heere, wat u wel behagelijk zijn kan? Ja, wat als reukwerk mag opklimmen voor uw heilig aangezicht. O, daar is de tussentreding van die engel bij het altaar toe nodig. Die engel des verbonds, de Heere Jezus Christus, de grote voorbidder van zijn kerk. En als wij dan deze middag tot u naderen in de weg van het gebed, leen ons dan een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons om Jezus wil gehoor. O, wat zou het groot zijn als onze gebeden ook in dit middaguur begrepen mogen liggen in de voorbeden van Christus. Dat uw hart zou mogen doen ontvonken in liefde en in ontferming. Dat u de hemelen nog eens zou willen scheuren, Heere, die wij alleen maar dicht kunnen zondigen, die wij niet open kunnen bidden, maar die u scheuren wilt naar uw welbehagen, als u zich in wil laten met nietige Adams kinderen. En Heere, wat zou het een wonder zijn als we ook in dit middaguur mogen ondervinden dat u nog af en neder wilt dalen. Ja, dat u uw voetstappen nog onder ons zetten wilt. En waar u komt, daar brengt u alles mee. En u weet of er in ons midden zijn, Heer, die het de dichter na moeten zeggen. Uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. Die niets mee hebben kunnen brengen naar uw huis. Geen goede gestalte, geen hartelijke uitgangen. Die in zichzelf alleen maar de onvruchtbaarheid en de dodigheid moeten vinden. En die het uit moeten roepen, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Die wellicht zonder enige verwachting in uw huis neerzitten. Omdat ze innerlijk er zo ver vandaan zijn. Maar Heere, zou u dan vanmiddag nog eens verrassend willen overkomen, ook in het leven van de uwe, die na alle ontvangen genade vaak zo leeg en zo arm over de wereld moeten gaan, zodat ze het moeten uitroepen: ik ben o driftig, arm en naakt, o God, mijn helper in ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. O, dat u dan nog vanmiddag zou willen komen, springende op de bergen en huppelend op de heuvelen, opdat de uwen de koning mogen zien in zijn schoonheid. Ja, dat uw kinderen die dierbare borg en middelaar weer eens mogen zien blinken uit de traliën, zijn stem mogen horen en in hem alle vertroosting zouden mogen vinden, ook voor hun ziel. Ook als het een week van voorbereiding is, Heere, o, wat kunnen dan ook uw kinderen er weer in vervallen om in een weg van werken, van beneden naar boven te geraken. Maar wat is het gedurig nodig dat u hen uitschudt en ontledigt. Dat is een weg tegen het vlees en toch, dat is zo'n profetelijke les. Want waar wij niet zijn, daar wilt u zo menigmaal onverwachts en ongedacht betonen alles te zijn. Maar Heere, zou u dan ook vanmiddag het woord nog tot onderwijs van uw Sion willen stellen, nadat u weet wat ze nodig hebben en waar u weet waar de kudde gelegerd is. Maar mogen we ook hen aan u opdragen die nog onbekeerd en onverzoend over de wereld gaan, die nog zonder God voor hun hart en zonder borg voor hun schuld in het leven staan. O, dat u vanmiddag nog scherpe pijlen zou willen gebruiken om te doen treffen in harten van des konings vijanden. Dat er vanmiddag nog eens neergeveld mogen worden op het slagveld van vrije genade, die de breuk tussen u en hun ziel zouden gaan inleven en die op eenzame plaatsen hun nood en ellendigheid voor u zullen gaan uitwenen. Heere, bekeer nog wat onbekeerd is en stel daartoe ook uw woord tot een eeuwige zegen. Heere, wilt u allen gedenken die noden en zorgen kennen, van welke aard dan ook, mogen we ze allen aan u bevelen. Mogen we u ook de patiënten van het Icasia ziekenhuis bevelen, die ook vanmiddag met ons mee kunnen luisteren. Zou u hen die van de mogelijkheid gebruik maken om de dienst al hier te volgen, ook in het ziekenhuis een zegen willen schenken en het naar lichaam en ziel nog wel willen maken met uzelf. Mogen we de gemeente aan u opdragen, ook in haar herderloos zijn. Opnieuw ging er een beroep uit, Heere, op een van uw knechten. Zouden we van u mogen vragen of u de roep van dit volk in zijn hart zou willen leggen? En zoudt ge uw stem daarbij willen voegen, opdat hij in de roep van de gemeente ook uw stem zou mogen vernemen en op uw tijd ook al hier de herderstaf zou mogen opnemen? Wat zou het een wonder zijn, Heere, als u deze broeder zou willen zenden naar deze plaats, maar ook naar het westen van ons land, waar zoveel ledige kansels zijn, dat u dan het gebed nog zou willen doen vermenigvuldigen, ook in het midden van de gemeente, of u ditmaal in uw gunst aan hen zou willen gedenken. Maar wilt u ook nog meerdere arbeiders uitstoten in de oogst? O, dat u zelf nog getrouwe wachters zou willen toeschikken op Sions muren, ook waar het getal zo dun is van degene die mogen dienen. Ook als er zulke slagen gevallen zijn in de kring van onze gemeenten, waar inmiddels drie dienaren uit de volle bediening zijn weggenomen en zijn geroepen tot voor de troon. En al is het waar, Heere, dat zij niet terugzien, maar hun plaats wordt gemist. En zou u dan willen geven dat ook in hun plaats nieuwe broeders mogen worden toegeschikt, die getrouw mogen dienen in uw huis tot opbouw van uw gemeente. Mogen we ook onze oude vriend, de emeritus predikant, aan u opdragen, die wellicht ook vanmiddag met ons verbonden is. Heere, zou u hem nabij willen zijn aan de avond van het leven, dat uw tegenwoordigheid en die zoete gemeenschap met de bruidegom zijn levensavond zou mogen verlichten. En dat hij ook in de bediening van uw woord nog tot een zegen gesteld zou mogen worden. Heere, zo slaan wij onze ogen op u. Zou u onverdiend ons dit middaguur uw zegen willen schenken in de opening van uw woord, in de verlichting door de Heilige Geest, opdat de uitgangen van ons samen zijn zouden mogen juichen tot eer van uw grote naam, en dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 74 en daarvan het 19e, 20e en 21e vers. Psalm 74, de versen 19, 20 en 21. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede is een diaconale collecte die bestemd is voor DMZ. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Alle drie de collecten van harte in uw milddadigheid bevolen. Thank you. gemeente onder inwachting van de hulp en de leiding van Gods geest, willen wij vanmiddag uw aandacht bepalen bij hetgeen u werd voorgelezen uit de openbaring aan Johannes, en daarvan het 8e hoofdstuk, de eerste 5 versen. En ik lees u nogmaals het eerste vers. En toen het 7e zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur tot zover. Een half uur stilte in de hemel. In de eerste plaats letten we op de betekenis van deze stilte. En staan dan stil bij de eerste 2 versen. Vervolgens letten we op de gebeden tijdens die stilte. De versen 3 en 4. En tenslotte letten we op de beroering na die stilte. U vindt het in het 5e vers. Een half uur stilte in de hemel. Ten eerste de betekenis van die stilte. In de tweede plaats de gebeden tijdens die stilte. En tenslotte de beroering na die stilte. En dan geven de Heere ons in spreken en luisteren de onderwijzing van zijn geest. Stilte in de hemel. Dat is wat gemeente. Stilte op de plaats waarvan het geldt dat 's Heeren huis van vreugde druisen. Een stilte waarin de engelen zwijgen. Een stilte waarin de gezaligden zwijgen. Een stilte waarin zelfs God zwijgt, al is het dat hij hoort. Gelooft u ook niet dat de oude apostel Johannes, die er in de geest getuigen van geweest is, als het ware een ogenblik verwonderd zijn adem heeft ingehouden? Onder het bewind van keizer Domitianus is Johannes naar Patmos verbannen, een rotseiland gelegen in de Egeïsche Zee. Gescheiden van zijn gemeente, maar niet van zijn koning. Wat keizer Domitianus ook heeft kunnen bereiken door Johannes naar Patmos te verbannen, één ding heeft hij niet kunnen bereiken. En dat is dat deze gezant gescheiden werd van zijn zender. En dat komt allermeest uit op de dag des Heren, als hij op het strand der zee is. En ik stel me zomaar voor dat Johannes op die dag zijn ogen heeft laten dwalen over dat immense wateroppervlak. Bij helder weer kon hij in het oosten de 2 bergruggen zien liggen waarachter de stad Efese lag. En wat zullen zijn gedachten in die ogenblikken geweest zijn bij zijn gemeente van Efese die naar gewoonte op de dag des Heren samenkwam. Wat zou hij graag met zijn gemeente zijn opgegaan onder de bediening van het woord? Wat zou hij graag zijn kudde hebben gewijd in de grazige weide van Gods getuigenis? Maar die weg is afgesneden. En wat zullen de gedachten van de oude apostel zich menigmaal hebben vermenigvuldigd? Heren, waarom deze weg? Deze raadselachtige weg? Waarom hebt u het in uw raad toegelaten dat ik naar deze plaats verbannen werd? Kan ik nog wel dienstbaar zijn hier op dit rotseiland Patmos? En dan op de dag des Heren, dan wordt hij naar de hemel geroepen. U weet hoe dat de verhoogde Christus zich aandient. Op het strand der zee, daar voor Johannes, hoe dat hij hem dingen toont, woorden toevoegt, maar ook hoe hij hem in het 4e hoofdstuk naar de hemel roept. Kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden zal. Dan wordt Johannes ingeleid in de heerlijkheid. Dan mag hij blikken in de troonzaal, daar waar de troon van God is. Daar waar de heilige engelen onophoudelijk uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daar waar de gezaligden hun halleluja uitroepen voor de troon. O, hij heeft daar mogen weiden met een verwonderend oog. En wat zal zijn hart erin meegenomen zijn in die lofzangen van de gezaligden? Want of de kerk nu in de hemel is voor de troon, of dat de kerk nog op deze aarde is, als het om de grondslag gaat, dan stemmen ze heilig overeen. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. In de eerste beginselen van dat lied worden zij reeds geoefend op deze aarde, om dat lied eenmaal volmaakt te zingen voor de troon. Johannes, hij heeft het alles met verwondering gadegeslagen. En dan ineens valt de hemel stil. De lofzangen verstommen. De engelen zwijgen. En dat omtrent een half uur, 30 × 60 seconden. Dat moet u zich eens indenken, gemeente. 30 × 60 seconden stilte daar waar 's Heren huis van vreugde druiste. Wat gebeurt er? Wat is de aanleiding van die stilte? Wel, er is een handeling verricht. Door wie? Door de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, het lam dat in het midden van de troon is, de verheerlijkte Christus. Hij heeft het zevende zegel geopend. Het zegel waarvan? Wel van dat boek wat hij in hoofdstuk 5 heeft zien liggen in de rechterhand desgenen die op de troon is. Een boek van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegelen. Onze kanttekenaren spreken in hoofdstuk 5 over het boek van Gods regering. Anders gezegd, het boek van Gods raad, van Gods besluiten, waarin staat opgetekend hoe het gaan zal met de kerk en met de wereld op weg naar het einde, in de voortwenteling van de eeuwen tot op de jongste dag. Christus wordt waardig geacht dat boek te nemen en zijn zegelen te verbreken en dat boek als het ware deel voor deel open te leggen. En het laat zich verstaan dat hij daar waardig toe geacht wordt als we bedenken dat hij de uitvoerder is van Gods welbehagen. Dat hij de uitvoerder is van Gods raad, want het welbehagen Gods is immers gelegd in de hand van de middelaar. En door zijn hand zal het ook gelukkiglijk voortgaan. En vanaf hoofdstuk 6 lezen we hoe hij het ene zegel na het andere zegel heeft verbroken. En daarmee is deel voor deel van het boek van Gods raad opengelegd. En met dat die onderscheiden delen geopend zijn, is de inhoud van die delen ook onmiddellijk in werking getreden. Johannes heeft in de geest gezien hoe dat de wereldgeschiedenis zich met de opening van die zegelen stap voor stap heeft voortbewogen in de richting van het allesbeslissende einde. En dan breekt het ogenblik aan waar ons teksthoofdstuk begint, dat het 7e en laatste zegel geopend wordt, waarmee het einde van de wereldgeschiedenis, we zouden kunnen zeggen, de laatste fase wordt ingeluid. En dan ziet Johannes in de geest 7 engelen gereed staan. En die 7 engelen hebben 7 bazuinen. En ze staan gereed om de bazuin te blazen. En daarmee de oordelen Gods die als barensweeën zullen zijn, die de wereld naar het einde toestuwen, aan te kondigen. Het wachten is slechts op een teken van de troon. Het wachten is slechts op het bevel van hem die het al regeert en gelijk de ogen der dienstmaagdknechten zijn op de hand hunner heren, zo zijn de ogen van deze engelen op de Heere hun God, wier lust het is op zijn wenk te staren. Maar het teken blijft uit. En daarmee wordt de gang die vanaf de opening van het eerste zegel is ingezet onderbroken. En dat doet de engelen hun lofstangen staken. En dat doet de gezaligden zwijgen. In een gespannen verwachten van de dingen die komen gaan. Een stilte van omtrent een half uur. Wat heeft dat te betekenen, gemeente? Hoe hebben we die stilte te verstaan? Door de eeuwen heen zijn daar heel wat dingen over gezegd en over geschreven. En wat Hellenbroek zegt, dat is ook hier van toepassing. De verklarers, ze hebben er veel over getwist. Ze hebben er veel naar gegist. En ze hebben er ook veel in gemist. Maar als we dicht bij het verband blijven waarin dit alles voorkomt, dan is één ding zeker. En dat is dat hier een vertraging optreedt in de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. Het is met eerbied gesproken of God zelf de ontwikkeling van de geschiedenis voor een ogenblik vertraagt. En de uitvoering van zijn raadsbesluiten voor een ogenblik opschort. We vinden dat ook terug in het spreken van de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde. Niet lang voordat hij sterven gaat, spreekt hij met zijn discipelen over de toekomst van de Zoon des Mensen. En dan tekent hij in schrille kleuren de verschrikkingen die aan zijn komst vooraf zullen gaan. Dan tekent hij voor hun ogen de weeën, de bange wereldweeën, die vooraf zullen gaan aan zijn komst op de wolken des hemels. En dan ineens staan daar die woorden, en nog is het einde niet. Wat de Heer Jezus dan vervolgens ook verklaart door te zeggen dat het evangelie des koninkrijks in de gehele wereld gepredikt moet worden tot een getuigenis aller volken, en dan zal het einde zijn. En in dat licht, gemeente, moeten wij die stilte van omtrent een half uur zien. Als de stilte van Gods langmoedigheid over deze wereld, waarin grotelijks gelegenheid is voor verloren zondaren om tot God bekeerd te worden, om met God verzoend te worden. Hij wacht nog om genadig te zijn. Het is de stilte van zijn langmoedigheid. Het is de stilte waarin de engelen niet van de hemel de bazuin blazen. Maar het is wel de stilte waarin de engelen der gemeente de bazuin van het evangelie blazen en het alom verkondigen: laat u met God verzoenen. Voordat de Heere zal gaan spreken in zijn toren op de jongste dag, zwijgt hij nog in zijn liefde. En terwijl God zwijgt, houden de hemelingen als het ware de adem in een gespannen afwachten van de dingen die komen zullen, maar ook in een diep ontzag voor de oordelen die over de aarde zullen gaan. De oordelen waarvan we zullen horen in de komende hoofdstukken: wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen. Maar zover is het hier nog niet. Al is dan in de hemel alles gereed. Al staan de violen van Gods gramschap gereed om over de goddelozen te worden uitgegoten. Al staan de engelen gereed om te bazuinen. Al wacht het slechts op één teken van de troon. Toch wacht de Heere om het eindgericht in te zetten. Hij is nog langmoedig over hen. O, bij die stilte, bij dat genadig wachten van de Heere der Heren, hebben de spotters in de dagen van Petrus hun bedenkingen geuit. Waar blijft nu de belofte van zijn toekomst? De dingen blijven zoals ze zijn. Waar blijft hij nu, waarvan u zegt dat hij spoedig komen zal? Toen heeft Petrus geantwoord, en in dat licht moet u ook dat half uur zien. God vertraagt zijn belofte niet, maar hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan. Dus, als het gaat om de duiding van dat half uur, dan staat dat symbool voor de tijd van Gods langmoedigheid, voor de tijd van Gods genade, voor de tijd waarin er nog doen aan is voor verloren Adams kinderen om met God verzoend te worden. De welaangename tijd, de dag der zaligheid. U zegt, hoe lang zal dat symbolisch half uur nog duren? Meerdere verklaarders merken op dat die periode vooral de tijd bestrijkt tussen Pinksteren en wederkomst. In de hemel is alles gereed als het gaat om het aanbrengen wat nodig was tot verlossing van de ganse kerk. Daar hoeft niets meer aan toegedaan te worden. Met Pinksteren is de tijd aangebroken waarin het evangelie des koninkrijks over de gehele wereld is verkondigd geworden. En inmiddels zijn we 2000 jaar verder, maar hoe lang rest ons nog als het gaat om die stilte van omtrent een half uur? Gemeente, we moeten daarin zeer terughoudend zijn. 1000 jaren zijn bij de Here als één dag. Die stilte van omtrent een half uur duurt al 2000 jaar voort. En als we dan die woorden bedenken, 1000 jaren zijn bij de Here als één dag, dan wordt er in de hemel nog maar 2 dagen gewacht. En een van de verklaarders merkt op dat de derde dag in Gods woord in vele gevallen een zeer bijzondere betekenis heeft. We laten dat verder liggen, maar merk het maar op. 1000 jaren als één dag, 2000 jaren, 2 dagen. En in de schriften van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament heeft de derde dag een bijzondere betekenis. Maar weet u wat Gods woord ons leert? In de 90ste psalm zegt Mozes niet: leer ons de dagen der wereld tellen. Nee, leer ons alzo onze dagen tellen, want al zou de wereld nog 1000 jaren bestaan, als u vanavond sterft, is voor u het half uur van Gods langmoedigheid voorbij. Wat baat het een mens om te rekenen met de dagen en met de jaren van deze wereld, en hoeveelen hebben zich daar al niet aan overgegeven, die gerekend hebben en berekend hebben wanneer Christus zou terugkomen op de wolken des hemels. Maar wat baat dat een mens? We zijn mensen van een ogenblik. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En als ons einde vandaag eens komen zou, dan is voor ons die tijd van Gods langmoedige stilte voorbij. En zal het dan goed zijn als hij u en als hij jou en als hij mij zal onderzoeken? En zeker als we aan de avond van het leven gekomen zijn, dan dringt de tijd, dan is de tijd voorts kort. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat de laatste minuten, de laatste seconden van dat symbolische half uur aan het wegtikken zijn. Mag ik eens vragen, ouderen, als nu vandaag in het hemelse hof het bevel eens klinken zou: sla de sikkel aan. En uw levensdraad zou vandaag worden afgesneden. Is uw einde dan vrede? Misschien zit er een oudere die zegt: dominee, ik ben nog onbekeerd. En hier van binnen hoor ik zo vaak de stem die zegt: het is te laat om nog tot God bekeerd te worden. Als je alles nog leren moet wat de Heere zijn volk leert, dan kom je tijd tekort. De genadetijd is voor u al voorbij. Jonge mensen, dat is iets wat de duivel vaak doet. Als je jong bent, dan houdt hij je voor dat je nog alle tijd hebt. Dan zegt hij: waarom zou je nu de Heere zoeken? Neem het er nog maar een poosje van. Je hebt nog alle tijd, je bent nog jong, je staat nog in de kracht van het leven. En als je oud geworden bent, dan zegt diezelfde Satan: moet u nu de Here nog gaan zoeken? U bent al veel te laat. En nu moeten we eerlijk met elkaar omgaan, gemeente. Het is waar, de meeste van Gods kinderen worden in hun jonge jaren tot God bekeerd. Het aantal wat op middelbare leeftijd bekeerd wordt, is al minder. En degenen die aan de avond van het leven bekeerd worden, nog minder. Maar dat neemt niet weg dat het bij God vandaan niet kunnen zou. En mag ik dan één keer dat half uur, niet symbolisch, maar letterlijk nemen. Als ik dan denk aan twee voorbeelden uit de Heilige Schrift, dan blijkt daarin zo duidelijk dat God geen half uur nodig heeft om een mens te bekeren. En laat dat het antwoord zijn op de listige omleidingen van Satan, die een mens wil doen geloven dat als ze aan de avond van het leven zijn, dat ze de tijd ontbreekt om alles te leren wat een mens leren moet om welgetroost te leven en zalig te sterven. Dan zeg ik u op grond van Gods woord, de Heere heeft geen half uur nodig om een mens van geestelijk dood geestelijk leven te maken. Ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Wat een zakelijke bekering, gemeente. Wat een zakelijke bekering. Daar vindt u nu alles wat zo kenmerkend is voor het zaligmakende werk van Gods geest in een zondaarshart. Maar zou het alles bij elkaar een half uur geduurd hebben? Nee toch. Wat dacht u van de stokbewaarder in Filippi? Toen daar in die nacht de kerker op zijn fundamenten schudde en het hele leven van die stokbewaarder op de fundamenten schudde en hij het uitriep, wat moet ik doen, mannen, broeders, opdat ik zalig worde, zou het een half uur geduurd hebben. Tussen de eerste overtuiging en de eerste geloofsoefening in de Heere Jezus Christus. God heeft geen half uur nodig om een mens te bekeren, maar het moet wel gebeuren, gemeente. Het moet wel gebeuren. Want we kunnen altijd nog leven met de gedachte, het kan nog, het kan nog, het kan nog. En ineens is daar het ogenblik dat het niet meer kan. Zoals een oude vrouw eens op haar ziekbed lag, wat ook haar sterfbed zou worden, en toen haar predikant bij haar kwam en vroeg of ze sterven kon, toen moest ze zeggen, nee dominee, ik kan niet sterven. Maar, zei ze er in één adem achteraan, zolang een mens leeft, kan het toch nog. En toen zei die dominee, ach vrouw, ik zou voor u wel eens wensen dat het niet meer kon. Begrijpt u? We kunnen onszelf zo op de been houden met de gedachte, het kan nog, het kan nog, het kan nog. En ineens is daar het ogenblik dat het niet meer kan, dat het einde daar is en dat het voor eeuwig te laat is. En daarom heden, zo gij zijn stem hoort, zo verhard u niet, maar laat u leiden. Heden staat hij voor de deur en klopt. Heden zegt hij het tot u en tot jou, wend u naar mij toe. O al gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Een half uur stilte in de hemel. De stilte van Gods genadige langmoedigheid. De stilte waarin hij zwijgt in zijn liefde, voordat hij spreken zal in zijn toorn. We gaan naar onze tweede gedachte. De gebeden tijdens die stilte. Want terwijl alles zwijgt en de engelen en de gezaligden als het ware ademloos toezien, en de zeven engelen gereed staan om te bazuinen en de oordelen Gods over de aarde uit te gieten, ziet Johannes in de geest ineens een andere engel naar voren treden. Een andere engel. Die engel heeft iets in zijn handen, een wierookvat. En met dat wierookvat gaat hij naar het gouden reukofferaltaar wat voor de troon is. Over de persoon van deze engel is ook al heel wat gezegd en heel wat geschreven, maar we volgen hierin van harte onze kanttekenaren die zeggen, door deze engel wordt hier Christus, onze middelaar, verstaan. De engel des verbonds, die alleen de priester des hemels is. Christus neemt in het boek Openbaring, gemeente, verschillende gestalten en verschillende verschijningen aan, waarin de veelzijdigheid van zijn persoon en zijn werk tot uitdrukking wordt gebracht. En daarom behoeft het ons ook niet te verwonderen als we hem, die eerst als de leeuw uit de stam van Juda werd gezien en vervolgens als het lam in het midden van de troon, als we diezelfde persoon hier ineens als priester zien staan bij het altaar. Christus dient als priester in het hemels heiligdom. En hij dient daar ten behoeve van de heiligen die op de aarde zijn, zo staat er in onze tekst. Hij is werkzaam met de gebeden der heiligen, om die door zijn hand te doen opgaan als reukwerk voor Gods aangezicht. Opmerkelijk dat Gods kinderen hier heiligen worden genoemd. Want het gaat hier over degenen die nog in de strijdende kerk zijn. Het gaat hier om degenen die nog op de aarde zijn, die nog niet delen in de volkomen verlossing waarin ze verlost zullen zijn van zichzelf en voor eeuwig geheiligd zullen zijn in de hemel. En toch, al leven ze nog op deze aarde, worden zij heiligen genoemd. En waarom? Omdat zij in Christus geheiligd zijn. Vanwege de geloofsvereniging met Christus, waardoor zij niet alleen deel hebben aan zijn persoon, maar ook aan al zijn genaden, zodat zij heilig zijn in de bedekking van zijn bloed voor Gods aangezicht. En dan lezen we dat de gebeden van die heiligen door de hand van deze priester worden gebracht voor de troon. Die heiligen op aarde zijn dus werkzaam in de gebeden. Dat is de eerste trek van het leven der genade. Ik denk aan Paulus. Zie, hij bidt. Die man had een leven lang gebeden. Op de hoeken van de straten bidde hij om het mooist. En hij had nog nooit gebeden. En toen God hem in het stof wierp en hij daar in die kamer in dat huis, in de straat genaamd der rechten, 3 dagen en 3 nachten worstelde met God en als een boeteling en als een smekeling pleitte, toen heeft God voor het eerst gezegd wat hij nog nooit van hem gezegd had. Zie, hij bidt. En nu laat dit beeld uit Openbaring 8 ons zien dat ook de gebeden van de heiligen in zichzelf voor God niet kunnen bestaan. Dat die beden niet zomaar voor de troon kunnen komen. Dat die gebeden niet zomaar kunnen opklimmen tot God. Maar dat ze door de hand van de priester heen moeten. Dat ze over het reukofferaltaar heen moeten om bij God te worden aangenomen. En waarom? Omdat zelfs de beste werken van Gods kinderen, dus ook hun allerinnigste en allerteerste gebeden, nog met zonde zijn bevlekt en daarom voor God niet kunnen bestaan. En weet u wat we dan lezen? Dat hem veel reukwerks werd gegeven. En dan wijst onze kanttekenaar erop dat als het over dat reukwerk gaat, dat we daaronder de middelaarsarbeid van Christus hebben te verstaan. Dat is het reukwerk waarmee die gebeden vermengd worden en zo als één geheel worden opgeofferd voor God. En zo alleen kunnen de gebeden van de heiligen opklimmen voor Gods aangezicht, geheiligd door het offer van Christus, geheiligd door zijn bloed, geheiligd door zijn smekingen. Zonder dat reukwerk, zonder Christus, kunnen de gebeden van de heiligen voor God niet komen. Wat een les, gemeente. Wat een les. Buiten de tussentreding van de priester kan geen mens voor God verschijnen. Onmiddellijk na de val is er sprake van een altaar. En de hele ceremoniële dienst die de Heere inzette, stond in het teken van het altaar en van het bloed. En daarin heeft de Heere zelf de weg verklaard waarin er gemeenschap kan zijn tussen hem, de heilige en rechtvaardige God, en doodschuldige zondaren. Alleen in de weg van het altaar, alleen in de weg van het offer, alleen in de weg van het bloed, alleen in de weg van de wierook van zijn verdiensten. Gemeente, als het dan om de wierook gaat van Christus' verdiensten, o, daarvan geldt dat het Gods hart in liefde heeft doen ontvonken. Want als we dan de weg van de borg door de tijd volgen, gemeente, als we dan de weg van de borg volgen onder het recht van God, waarin hij tot in het diepst van zijn ziel doorleefd heeft, ik moet voor voldoening zorgen, o, dan heeft iedere stap van hem op deze aarde reukwerk voortgebracht. Dan is dat reukwerk opgeklommen toen hij daar in Gethsemane worstelde als een worm en als geen man. Toen hij daar kroop in de hof van Gethsemane, beladen met de schuld van al de zijnen. Onder de toren van God, waardoor hij met bloedige zweet in de hof werd uitgedrukt. O, toen was dat als reukwerk voor de Vader. Toen heeft de Vader zich vermaakt in het werk van zijn Zoon. Dan zie ik hem daar staan voor Pilatus, de wereldlijke rechter. Jawel, maar achter Pilatus heeft Christus de hemelse rechter gezien. Heeft hij gezien de eis van zijn Vader, die als rechter tegenover hem stond met het getrokken zwaard van zijn eisende gerechtigheid. En toen hij daar stond en zichzelf vrijwillig overgaf, ja, toen hij zich liet veroordelen tot de dood des kruises en stilzweeg onder het vonnis van de rechter, toen was dat als reukwerk in de neusgaten van God. Ja, toen hij daar hing, bloedend uit zijn vele wonden, toen was dat reukwerk voor de Vader. Toen heeft de Vader zich vermaakt in de liefelijke reuk van Christus' verdiensten. En dat heeft zijn hart in liefde doen ontbranden. Dat heeft zijn hart tot bewogenheid aangezet om zich te ontfermen over een volk wat voor zijn rechtvaardigheid niet bestaan kan. En wat vanwege zijn heiligheid van voor zijn aangezicht moest worden weggedaan. En alleen in de weg van het reukwerk van zijn verdiensten is het waar geworden voor die ganse kerk. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En hoe meer een mens gaat leren wie God is, en hoe meer hij getrokken wordt onder de lichtglans van Gods deugden, en hoe meer hij zijn eigen vloekwaardigheid daartegenover in gaat leven, hoe meer hij de noodzakelijkheid van het offer gaat zien, hoe meer hij de noodzakelijkheid gaat zien van de tussentreding van de middelaar, ook in zijn heiligste verrichtingen, ook als het gaat om zijn teerste gebeden. En tegelijkertijd is het ook een hele les, gemeente. Tegelijkertijd is het ook zo'n hele les dat God ook het beste van ons, het beste wat een mens voort kan brengen in de teerste ogenblikken van zijn ziel, nooit zal kunnen ervaren dan aanvaarden dan alleen wanneer het door de hand van de priester is gegaan. O, we kunnen zo denken van nature dat wij God nog wel iets aan kunnen bieden. We kunnen soms zo denken dat we de Heere nog wat te bieden hebben. En zeker als een mens bekeerd wordt tot God en hij wordt stilgezet op zijn levensweg, dan gaat hij proberen om in een vleeselijke weg met God verzoend te worden. Dan gaat hij proberen om in een weg van werken de schuld betaald te krijgen. Dan gaat hij er alles aan doen om die kloof overbrugd te krijgen. Hij gaat vleeselijk tegen de zonde strijden. Hij gaat een vleeselijke heiligmaking zoeken. Hij gaat alles doen om zichzelf in een godsdienstige gestalte te wringen, om zo aangenaam te worden gemaakt voor God. En aanvankelijk kunnen wij daar zulke hoge gedachten over krijgen als het over onszelf gaat, als we die zonde de deur hebben gewezen en dat kwaad hebben nagelaten en ons in die weg hebben begeven en de Bijbel zijn gaan lezen en onze knieën zijn gaan buigen in het verborgene. O, dan menen we heimelijk al een stap dichter genaderd te zijn tot de hemel. En dan menen we heimelijk dat God net zo verheugd is met al onze inspanningen als dat we heimelijk er zelf verheugd mee zijn. En toch ontbreekt het zo'n ziel in die ogenblikken aan heldere godskennis. En als de Heere dan door gaat trekken, onder de ontdekkende werking van zijn Heilige Geest, en het alles onder de zonde gaat besluiten wat niet uit het geloof is, dan wordt een mens als het ware in één ogenblik uit al zijn vleeselijke godsdienst gestoten. En als ergens de vijandschap van ons bestaan openbaar komt, gemeente, dan is het wel daar waar de Heere ons gevoelen doet dat alles wat uit het vlees is, Gode niet behagen kan, zelfs uw teerste gebeden niet. Alles wat uit het vlees is, hoe vroom ook, hoe veelbelovend ook in het oog van de mensen, alles buiten het offer, alles buiten het bloed, alles buiten het reukwerk van de verdiensten van Christus, het kan voor hem niet bestaan. Er staat in Jesaja 63 dan ook niet dat al onze ongerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Nee, onze gerechtigheden. Heeft de Heere u die les wel eens geleerd, gemeente? Hebben we daar samen nu wel eens iets van mogen leren? Dat de Heere een streep ging zetten. Niet door ons zondeleven, maar door ons godsdienstige leven. Door al ons spartelen van beneden af. Dat hij een streep ging zetten door dat zo zorgvuldig opgebouwde huis van onze eigen gerechtigheid, waar de mensen met bewondering naar keken. Maar wat de Heere in één ogenblik tot aan de grond toe afbrak, toen hij door ging trekken met de eisen van zijn heilig recht. O, dan wordt een mens een verloren mens. Een verloren mens. Dan houdt hij maar één ding over. Geen lieve gestalten meer. Geen zoekend leven meer. Geen aangename bekommernissen meer. Dan houdt hij maar één ding over. En dat is de verschrikkelijke werkelijkheid van zijn verlorenheid. En een God in de hemel die over de ongerechtigheden torent. En die mijn eigen gerechtigheid verwerpt. Dan eindigt een mens midden in de dood. En als nu volgende week bediening is, gemeente, wat zit daar dan voor een volk? Dan zit daar, als het goed is, een volk wat niet alleen ontdekt is door Gods geest aan de schuld van hun ongerechtigheid, maar wat ook ontdekt is aan het tekort van hun eigen gerechtigheid. En die nog maar één grond in hun leven hebben overgehouden. En dat is borggerechtigheid. Mensen die in hun ziel geleerd hebben dat het buiten de middelaar nooit meer kan. Daar gaat het toch om in de bediening, gemeente. Daar gaat het toch om in de bediening. Om de middelaar. En daarom is het zo onvruchtbaar en ook zo onverstandig om mensen aan het avondmaal te praten waar de kennis van de middelaar, in welke mate dan ook, ten ene male nog gemist wordt. Wat moet je dan aan de tafel des Heren doen? Dan kun je het lichaam des Heren toch niet recht onderscheiden. Dan kun je het toch niet richten tot dat einde waartoe de Heren het zelf verordineerd en ingezet heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Zijn er in ons midden die een heilig belang hebben gekregen bij die priester in de hemel? Die zich wel eens hebben mogen verheugen in het reukwerk van zijn verdiensten? Die door de Heilige Geest in de nood van hun leven wel eens geleid zijn, in welke mate dan ook, maar tot de borgverdiensten van Christus het zij dat hij u leidde naar de krib, waar u God als het ware in het hart mocht blikken, in zijn gevende liefde, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat in die kribbe van Bethlehem voor uw zielsoog de mogelijkheid van zalig worden in een ander werd ontsloten. En dat u iets van dat reukwerk mocht ruiken, wat verheuging gaf aan uw ziel, wat verwachting gaf in uw nood, zijn er in ons midden die door de Heilige Geest wel eens meegenomen zijn naar die rechtplaats, daar waar Jezus stond voor de wereldlijke rechter. En dat die woorden misschien wel in uw ziel neergelegd werden en toegepast werden en zij namen Jezus en leidden hem weg. En dat dat reukwerk was voor je ziel waarin je je verheugen mocht, omdat je daarin zien mocht dat er een ander gegaan is in de plaats van doodschuldigen. Ja, dat je zoveel opkreeg met die middelaar, dat je het hebt uitgeroepen, o, naar hem strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ja, dat er een andere gang in je leven kwam, een leven van hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. En dat u ook gevoelt voor heel dat leven, ook als het om uw bidden gaat, dat het zo noodzakelijk is dat die priester erbij komt. Dat werd onder het oude verbond al onderwezen. Dat heeft de Heere in de ceremoniële dienst al af laten schaduwen. Dat gebeurde iedere dag in het heiligdom, 's morgens om 6 uur al, bij het morgenoffer. Dan dromde het volk samen in het heiligdom. En dan was daar de priester. En hij ging naar het brandofferaltaar. En hij nam vurige kolen van dat altaar. En vermengde het met de wierook in zijn wierookschaal. En dan ging hij door de voorhof heen naar het heilige. En dan ging dat gordijn opzij. En hij ging door de opening naar binnen het heilige in. En dat gordijn dat viel achter hem dicht. En dan werd het ademloos stil in de voorhof. Dan volgde het volk die priester als het ware in het heiligdom. Dan legde hij de inhoud van die wierookschaal neer op dat wierookaltaar. En dan breidde hij daar in de stilte van het heiligdom zijn handen naar de hemel uit. En dan werd het waar, terwijl die rookwolk opklom voor zijn ogen, mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als offers die des avonds branden. En dan ging hij terug en dan opende hij dat voorhangsel en dan trad hij de voorhof binnen. En dan stonden daar al die mensen te wachten op de terugkomst van de priester. En het was er ademloos stil. En die handen die hij bedelend had opgeheven naar de hemel, die keerde hij dan in een zegenend gebaar om naar het volk. En dan sprak hij de Aaronitische zegen over hen uit. De Heere zegene en behoede u. Wat een wonder, gemeente. Hoe kon het toch dat er zegen kon zijn? Dat die bedelende handen gekeerd konden worden in een zegenend gebaar naar mensen die de vloek verdiend hadden. Weet u waarom? Omdat de priester bij het altaar was geweest. En daarom zullen ook Gods kinderen hoe langer hoe meer opkrijgen met de priester bij het altaar. Ook in de gebeden. De oude dominee Honkoop, A.F. Honkoop, die heeft het wel eens gezegd dat zijn vader tegen hem zei: Gods oprechte kinderen herken je aan hun gebeden. Luister maar, zo zei hij, of het buiten de middelaar niet kan. Dat is treffend gezegd. Gods oprechte kinderen herken je aan hun gebeden. Luister maar of het buiten de middelaar niet kan. En dan gaat het niet, gemeente, om een veelvuldig gebruiken van de naam van Jezus. Want die gebeden zijn er ook. Dan is het Jezus voor en Jezus na. Maar het raakt niet en het smaakt niet. Maar dan gaat het wel om die gebeden die als het ware gedrenkt zijn in de naam en in de verdiensten van de middelaar. Omdat die ziel één ding geleerd heeft en dat is: zonder de middelaar kan ik voor God niet komen. Zonder de middelaar kan zijn hart nooit in liefde tot mij ontvonken. O, die leren het geheim verstaan van het om Jezus wil. Om Jezus wil. En dan niet als een vormelijke afsluiting, maar als de diepe hunkering van het hart. Aanschouw toch uw gezalfde koning. En dan worden die beden gehoord. O, als het gaat om de voorbeden van Christus voor de troon, daarvan geldt wat we in Psalm 21 lezen. De uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd. Hij heeft recht van eisen voor de troon. En alles wat door zijn handen opklimt als reukwerk voor Gods aangezicht, ook die stamelende gebeden van Gods kinderen, ook die gebeden waar vaak nog zoveel van het vlees aan kleeft, ook die gebeden die ze vaak zo af moeten keuren en waarmee ze God nauwelijks onder ogen durven komen, als het door zijn handen opklimt voor Gods aangezicht, dan zal hij overeenkomstig zijn welbehagen horen. En alles wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u geven. En dan moet u niet denken, gemeente, dat Gods kinderen altijd krijgen waar ze om vragen. Integendeel, de Heere weet wat ze nodig hebben. En hij geeft hen wat goed voor hen is. En dan kunnen ze soms later de Heere wel eens danken. Ook voor onverhoorde gebeden. Waarin ze het zeggen moeten: o Heere, u was zoveel wijzer dan wij. We gaan naar onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Psalm 141, vers 2. Een half uur stilte in de hemel. Johannes ziet het in de geest. Terwijl hij naar het lichaam op het strand van Patmos staat, is hij naar de geest in het binnenst heiligdom. En daar is het stil geworden. De voortgang van de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis wordt als het ware voor een ogenblik opgehouden. Nog is het einde niet. Het is de tijd van Gods langmoedig stilzwijgen, waarin het evangelie des koninkrijks over de aarde gaat en God het ernstig laat bidden door zijn dienaren: laat u met God verzoenen. En toch, het is geen werkeloze stilte. Want in die stilte is er bedrijvigheid, werkzaamheid voor de troon. Er is een priester werkzaam, de priester, Christus, die de gebeden van de heiligen vermengt met het reukwerk van zijn verdiensten en zo voor de troon brengt. En hoe lang gaat dat door? Hoe lang duurt die stilte voort? Zolang er reukwerk te offeren is, blijft de stilte voortduren. Dus enerzijds, zolang het evangelie des koninkrijks nog niet over de gehele aarde verspreid is, wacht God nog met de uitgieting van zijn oordelen en krijgen die zeven engelen voor de troon geen bevel om te bazuinen. Maar anderzijds, zolang dat reukwerkvat nog niet geheel geledigd is op het reukofferaltaar, zolang zullen de bazuinen zwijgen. En dan zien we dat de gang van de wereldgeschiedenis, met eerbied gesproken, vertraagd wordt door de tussenkomst van de gebeden der heiligen. God heeft de gebeden van de heiligen in de volvoering van zijn raad besloten. Hij heeft die gebeden daarin een plaats gegeven. De maat der gebeden moet vol gebeden worden. Wij zeggen wel eens: de maat van de ongerechtigheid moet volgemaakt worden. Maar ook, en dat blijkt uit Openbaring 8, de maat der gebeden moet vol gebeden worden. Wat het eerste betreft, gemeente, dat de maat der ongerechtigheid moet worden volgemaakt, daarin ligt voor ons allen een ernstige waarschuwing. We kunnen soms wel eens denken: kan het dan allemaal maar gebeuren? Kan het dan zomaar allemaal gebeuren, wat er gebeurt op deze wereld, wat er gebeurt in ons land? Dan kunnen we wel eens denken, als er dingen in ons land gebeuren, ook die zo recht indruisen tegen God en tegen zijn wetten: hoe kan de Heeren het verdragen dat er toch nog geen vuur van de hemel is nedergedaald? Dat heeft er alles mee te maken dat de maat van de ongerechtigheid nog niet is volgezondigd. Want God heeft de zonde en de zondaar een maat gesteld. En wee de mens die aan de grenzen van Gods langmoedigheid gekomen is, als de laatste zonde dan bedreven zal zijn die God gesteld heeft in zijn maat, dan zal hij ook geen ogenblik langer meer wachten. En dan zal hij opstaan tot de strijd. Dat geldt een land, een volk, maar dat geldt ook ieder mens afzonderlijk. Misschien is er wel een jongere die zegt: dominee, we zijn al zo vaak gewaarschuwd. We zijn al zo vaak gewaarschuwd. En er is al zo vaak gedreigd. Maar er is nog nooit wat gebeurd. En daarom zie ik geen reden om te laten wat ik doe, want al die keren dat ik ermee bedreigd ben, dat als ik in die weg voort zou gaan, er een oordeel Gods overkomen zou. Het is nog nooit gebeurd, waarom zou het dan morgen wel gebeuren? Weet je hoe dat komt, jongeren, dat het nog niet gebeurd is? Omdat je kennelijk de maat van Gods geduld nog niet hebt volgezonden. Maar als de maat bereikt is, dan zal hij geen ogenblik langer wachten. En dan zal hij vernielen en verslaan hen die zijn rijk weerstaan. Als u onbekeerd onder het woord zit en nog altijd uw goddeloze weg bewandelt en nog altijd uw ongerechtige gedachten koestert, denk niet dat u aan het gewis verderf ontkomen zult. O, de Heer is langmoedig, dat is waar. Hij heeft u al vele lange jaren voort laten gaan. Hij heeft u geroepen, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man, vrouw, jong en meisje zijn of haar gedachten en hij bekeren zich tot de Heere en u maar doorgaan. En maar doorgaan. Over al de vermaningen heen doorgaan. Maar dan zou het kunnen zijn dat het ogenblik niet ver meer is. Dat de Heere zegt en nu is het aan een eind. Nu is het voorbij. Nu is mijn langmoedigheid aan een eind gekomen. Nu is mijn geduld op. En dan zal hij de sikkel aanslaan en de halm van uw leven afmaaien. En dat geldt ook ons land en volk. Bij de ontzaglijke goddeloosheid die als een zwarte wolk voortdurend oprijst van de aarde tot voor Gods troon. En dan kunnen Gods kinderen wel eens uitroepen, reis op, o God, reis op, toon uw gezag. En dan kan het lijken alsof de Heere niet hoort. En alsof het allemaal maar voort kan gaan. Maar als de grens van Gods langmoedigheid bereikt is, dan zal het waar worden wat we straks zingen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En weet u, dat is nu een psalm. Die wordt vaak uit volle borst meegezongen. Het strijdlied van de kerk. Maar als we een ogenblik geloven wat we zingen, dan durven we bijna niet meer mee te zingen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En dan aan het einde, het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiend kolen. Het goddeloze volk, wie zijn dat? Het goddeloze volk, wie zijn dat, gemeente? Ja, zegt u, dat zijn al die mensen buiten de kerk vandaag. Ja, zij zijn het ook. Godloos, leeg van God en zonder Christus. Maar als u onbekeerd in de kerk zit, zonder God voor uw hart en zonder borg voor uw schuld, dan bent u, volgens Gods woord, het goddeloze volk. Al bent u misschien heel godsdienstig, al bent u misschien heel ijverig, maar als u buiten de borg in het leven staat, als u buiten God op deze aarde bent, dan behoort u tot het goddeloze volk. En dan zingt u straks uw eigen vonnis uit. Dat is wat. Dan gaat het over uzelf. Het goddeloze volk wordt haast, bijna, binnen afzienbare tijd. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Dat voor uw oog vergaat als was en smelt voor gloeiende kolen. Want het is ontzaglijk wat in het vervolg van dit visioen getekend wordt. Dan gebeurt er iets voor die troon. Eerst is dat wierookvat geledigd op het altaar. De gebeden der heiligen. En waar hebben ze om gebeden? In het vorige hoofdstuk wordt geschreven over de gebeden van de zielen onder het altaar. Die hebben geroepen om vergelding. Maar zouden we het niet kunnen samenvatten met wat de Heere Jezus zelf zijn kinderen heeft leren bidden? Uw koninkrijk komen. Dat rijst nu voortdurend op door de hand van de middelaar voor God. En als dat verhoord wordt, uw koninkrijk komen, dan is dat allerzaligst voor Gods kinderen. Als de volkomenheid van zijn rijk komen zal, waarin hij alles zal zijn en in allen, dan is de verhoring van dat gebed zalig en troostrijk voor allen die de Heere vrezen. Maar het is tegelijkertijd zo ontzaggelijk voor allen die onbekeerd sterven. Want dan zal hij vernielen en verslaan allen die zijn rijk hebben weerstaan. En als dan dat laatste gebed op het altaar gebracht is. Als de maat is volgebeden. Dan zien we iets anders gebeuren. Dan neemt die engel vurige kolen van het altaar. En die worden uitgegoten op de aarde en dan gebeurt er wat. Dan geschieden er stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. Dan is het een en al verschrikking. God in de openbaring van zijn toren. God in de openbaring van zijn gramschap. En dat heeft een van de verklarers doen zeggen. De oordelen Gods zijn de omgekeerde gebeden van de heiligen. Uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd. Daarin ligt het oordeel voor de goddelozen. En daarin ligt de zaligheid voor de kerk. Gemeente, we gaan naar huis. Er zou nog meer van te zeggen zijn, maar drie dingen. In de eerste plaats dit. Een stilte van omtrent een half uur. Symbolisch. De periode tussen Pinksteren en wederkomst. 2000 jaar verstreken. Hoe lang nog? Misschien gaan u en ik het wel meemaken. Zomaar, willekeurig op een dag. Die net zo begint als alle anderen. Vaders gaan naar hun werk. De moeders zijn druk om hun kinderen gereed te krijgen voor school. De snelwegen slippen dicht rondom de Randstad. En dan ineens. Die wenk van voor de troon en de bazuinen die klinken. En dan zal alles als door één machtige hand worden stilgehouden. En die moeders met hun fiets op weg naar school, hun ogen worden naar de hemel getrokken. En die mensen die daar rij in rij op de snelwegen staan, ze moeten kijken. En die vaders in de fabriek of op kantoor of in de winkel, ze moeten kijken en aller oog zal hem zien. En dan? Dan zullen ze in Zwitserland, in Oostenrijk en overal waar bergen zijn, uitroepen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. En hier zullen ze onder de flatgebouwen staan. Valt op ons. Bedek ons van voor het aangezicht desgene die op de troon is. Wie? Die nog onbekeerd gebleven zijn. Zou het zomaar kunnen zijn dat een moeder naast haar fiets staat te beven, terwijl er in het kinderzitje een kind met uitgestrekte armen naar de hemel zit. Hij is gekomen, terwijl moeder niet weet waar ze het zoeken moet. Kan het zomaar zijn dat een man en een vrouw samen aan de ontbijttafel zitten. En die man die staat op en hij zegt, o Heer. Is de dag dan nu gekomen? Terwijl die moeder niet weet waar ze het zoeken moet. De een bekeert, de ander onbekeerd. Maar al zouden wij die dag niet meemaken. Als wij vandaag sterven. Is voor ons dat half uur voorbij. En misschien zijn de laatste seconden al aan het wegtikken. Op het randschrift van oude klokken zie je nog wel eens staan die Latijnse spreuk. una estis hora mortem. Dat betekent, één van deze is het uur van uw dood. Jonge mensen, heb je er wel eens bij stilgestaan dat wij iedere dag in de rondgang van de klok het uur passeren waarop we eens zullen sterven? Heb je er wel eens bij stilgestaan dat je iedere week de dag passeert wat eens je sterfdag zal worden? Een maandag, een dinsdag, een woensdag, een donderdag. Dat is bij God bekend. Dat is bij God bekend. Uw sterfdag. Misschien een vrijdag. Uw sterfuur. Misschien 3 minuten voor 10:30. Tot op de seconde nauwkeurig. En iedere week passeren wij die dag. En iedere dag passeren wij dat uur van ons sterven. Gedenkt te sterven. En nu zijn wij mensen geneigd om het altijd voor ons uit te schuiven en te denken, ach, ik zou nu niet kunnen sterven, maar ik hoop dat als het ogenblik daar is, dat ik in vrede zal kunnen sterven. Maar Gods woord leert ons bij het heden te leven. En dan vraag ik het u in alle ernst, kunt u sterven? Kunt u sterven nu, vandaag, vanavond, vannacht, week van voorbereiding? Dat is niet aan weken gebonden, ons gehele leven. Een voorbereiding op de eeuwigheid. Kan het, gemeente? Jonge mensen, kun je sterven? Mag je weten dat als je je laatste adem uitblaast, dat het dan waar zal worden? En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Misschien is er een jongere die zegt, daar heb ik alle vertrouwen in, dominee. Mag ik dan eens naast je komen zitten? En je heel eenvoudig vragen, wat is nu de grond van je vertrouwen? Wel, zeg je, ik leef ernstig. Ik ga door de week graag naar de kerk. Ik houd ieder morgen stille tijd. Ik probeer de zonde te laten. Ik span me in voor de zending. Doe nog wat voor de evangelisatie. En als ze een beroep op me doen voor het jeugdwerk, dan zullen ze niet te vergeefs bij mij aankloppen. En verder? Je zegt, nou, dat is het. Dan moet ik eerlijk tegen je zijn. Dan kun jij niet sterven. Een ander zegt, ik ben niet geheel zonder indrukken. Ik kan de plaatsen aanwijzen waar ik mijn zonde wel eens voor de Heere belijden mag. En ik zit ook niet geheel zonder tranen in de kerk. En verder? Nou, dat is het. Dan kunt u niet sterven. U hebt een borg nodig. Het gaat om de priester. Het gaat om de priester, om het altaar en om het bloed. Buiten Christus, gemeente, kan God met u en mij niet van doen hebben. Al zouden we nog zo vroom zijn. Al zouden we een gedaante van Gods zaligheid vertonen, waar andere mensen met bewondering naar kijken. De vraag waar het op aankomt is of wij deel hebben aan de priester. Daar komt het volgende week op aan, in de gang naar de bediening. Wat denkt u van de Christus? Maar daar komt het ook op aan, in het licht van het sterven. Zult u daarom nooit rusten, in enige grond, buiten die ene grond, Jezus Christus en dien gekruisigd. U zegt, maar daar komt het maar niet in mijn leven. Hoe zou dat komen? Houdt u misschien nog zo angstvallig vast aan een handvol godsdienst? Hebt u het leven uw hand gevonden? In wat ernst? In wat aangename gestalten? In wat bekommernissen over de eeuwige dingen? Hebt u daar in het leven uw hand gevonden? En houdt u vast, koste wat het kost, aan dat waar u uzelf mee troost. Zou daar dan de haper niet liggen, dat het niet doorbreekt in uw leven, omdat u maar niet wezen wil wat u zijn moet, namelijk een gans verloren mens. Dan hoop ik dat de Heere in deze week van voorbereiding uw zakken leegmaakt en met de eisen van zijn recht zo doortrekt dat je alle grond verliest waar je nu wellicht meent op te kunnen staan. U zegt, u gunt me nogal wat. Ja, ik gun u het allerbeste, mensen. Eerlijk waar. Want weet u, achter dat verlies, al kunt u het niet bezien, maar achter dat verlies ligt de winst. Want waar wij niets meer zijn, daar kan Christus alles zijn. En er is niets wat hij liever wil dan alles zijn voor een gans verloren zondaar. En wat zou je een goede week hebben? Wat zou je een goede zondag hebben? Als in deze week of volgende week aan zijn tafel het Gode behagen mocht iets van het reukwerk van zijn verdiensten in uw leven te gaan openbaren. En dat u onder de stank van uw zonde, onder de stank van uw eigen gerechtigheid, waarop u de dood hebt leren schrijven, die liefelijke geur eens zou mogen gaan vernemen, die het hart van al de oprechten vervult met vrolijkheid, en die het aangezicht van God doet zijn, een vriendelijk aangezicht, het reukwerk van zijn verdiensten. En al heb je dan zoveel zonden samengebonden, al gaat er van uw leven een stank op naar de hemel van ongerechtigheid, maar de liefelijkheid van zijn reukwerk gaat dat alles ver te boven. En daarom, leg u toch aan zijn voeten neer en laat dit uw verzuchting maar zijn, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Amen. Heer, het past ons om u te erkennen dat we hier samen mochten zijn. Zou u het woord willen toepassen? O, dat we toch zouden leren de tijd des levens kostelijk te achten. Het zou zomaar kunnen zijn, Heere, dat er zijn die voor het laatst in uw huis zijn onder de bediening van uw woord, die nog maar een enkele stap bij de eeuwigheid vandaan zijn. En zal het dan goed zijn als u ons zult onderzoeken? O, dat toch die priester benodigd zou mogen worden in zijn tussentredende arbeid, dat u toch uw gezalfde zou willen aanschouwen en dat dat uw hart tot ons in liefde mag doen ontvonken. Heere, mogen we de gemeente aan u opdragen. Mogen we nog eenmaal het beroep voor u neerleggen. Heere, spreek toch tot uw knecht. Zou u zijn hart willen binden aan dit volk, opdat ook hier in deze plaats, maar ook hier in de Randstad, het aantal van uw knechten in uw lieve gunst zou mogen worden vermeerderd. Verzoen al het zondige wat er was, ook in onze allerheiligste verrichtingen. En neem ons voor uw rekening, en dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68 en daarvan het eerste vers, Psalm 68, vers 1. Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.